Goedemiddag gemeenteleden en gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst, een gecombineerde dienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Mijn naam is Sander de Jong en ik ben vandaag de ouderling van dienst. De voorganger is dominee Vervoren uit Maastricht. Uit de Bijbel wordt gelezen de brief aan Filemon. De collecte is vandaag bestemd voor het diaconaal centrum Eindhoven. De bloemen worden vanavond als goed van ons allen bezorgd bij zuster Miep Boeringa. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst. Ik zal nu de kaars aansteken, het teken van Christus die het licht van deze wereld is. Dan zal er een ogenblik van stilte zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God en deze dienst. Daarna zingen we Psalm 33, vers 1. Dan zingen we nu Psalm 33, vers 1.
Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan nu verder met het zingen van Psalm 33. We zingen nu het tweede Verzinkt al wie leeft van Gods genade. Nou, als het goed is leven we daar allemaal, want zonder Gods genade kunnen we het niet. En als het goed is willen we dat ook niet. Maar zullen we hem de lof en de eer toebrengen en dat doen we met ons lied. Zingt al wie leeft van Gods genade. Openbaarde zich overal op aarde, maar het meest bijzonder natuurlijk in zijn zoon, Daarin is zijn liefde zichtbaar geworden. Daarin is zichtbaar geworden wat hij voor ons wil zijn. Wie hij voor ons wil zijn. Hij is onze schepper, maar hij wil ook onze verlosser zijn. En in naam van Jezus Christus zijn wij bij elkaar en hem willen we volgen. En dat willen we ook laten zien met het volgende lied, gezang. Eens even kijken. Gezang 442, Jezus ga ons voor. Daarvan zingen we vers 1 en vers 2. Gezang 442, het eerste en tweede vers. Laten we nu samen een zegen vragen voor deze dienst. Trouwe God en Vader, we danken u. Dank u voor uw grote liefde, die u ons ook bewijst van dag tot dag. En die inderdaad ook zichtbaar werd in uw Zoon, Jezus Christus. Dank u wel dat we ook hem mogen volgen. In de dingen die we doen, in de woorden die we spreken, in de daden die we doen. Heer, geef dat we door uw geest op hem mogen lijken. Hij die naar deze aarde kwam om uw wil te doen. Geef dat ook ons gebed mag zijn. Dat uw wil geschieden in de hemel, zo ook op de aarde. Ja, dat wij uw wil mogen doen. En dat uw koninkrijk in ons leven zichtbaar wordt. En dat in ons leven uw naam wordt geëerd en geheiligd. Heer, dat vragen we van u. Wilt u geven dat we in deze dienst daar ook uw dingen voor aangereikt krijgen die ons daarbij helpen. Om in de week die voor ons ligt u te loven en te prijzen met onze woorden en daden. Dat zichtbaar mag worden in hoe we omgaan met wat u ons toevertrouwt. De schepping, maar ook de mensen om ons heen, met wie we in een bepaalde relatie staan, met onze broeders en zusters in het geloof. Heer, zegen ons daarin en wijs ons daarin de weg, in uw woord. Wil met uw geest al bij een ieder van ons zijn. Dat vragen wij, ook voor hen die met ons verbonden zijn, die thuis met deze dienst meeluisteren, of misschien op een ander moment deze dienst meemaken. Wil ook hen met uw liefde ontmoeten. Dat vragen we van u. Om Jezus wil. Amen. Vandaag hebben we één schriftlezing. We lezen een hele brief. Nou, als het een Romeinenbrief was, dan waren we voorlopig nog niet klaar. Maar, want dat is de eerste van Paulus. En u weet, ze zijn gerangschikt in dikte. Dus niet op dat de ene nou belangrijker is of de ander. Natuurlijk heb je kans als je dikker bent om wat meer te kunnen zeggen, meer kunnen spreken. Nu hebben we de kleinste, dus die staat helemaal achteraan in de brief van Paulus. Dan daarna volgt de brief aan Hebreeën. En dat is de brief aan Filemon die we gaan lezen. Zo sta ik er niet voor, anders sta ik er niet genoeg stoom. Dat is toch lastig. Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus en van onze broeder Timotheus, aan onze geliefde medewerker Philemon, aan onze zuster Apphia en onze medestrijder Archippus, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem, want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt. Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, want u hebt de heiligen gesterkt. In mijn verbondenheid met Christus heb ik het volste recht u te zeggen wat u moet doen. Maar vanwege uw liefde doe ik u liever een verzoek. Ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd, die gevangen zit omwille van Christus Jezus, ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. Hij was u destijds niet van nut. Nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt en ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen, van het evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt. Misschien hebt u hem een korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al. Hoeveel te meer moet hij het dus voor u zijn, zowel in het geloof, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Dus als u met mij verbonden bent, ontvang hem. Ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. En mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening. Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. Kom, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heer en stel mij omwille van Christus gerust. Ik heb u geschreven in het volste vertrouwen dat u mijn verzoek zult inwilligen. Ik weet dat u zelfs meer zult doen dan dat. Ten slotte, maak voor mij een kamer in orde, want ik heb goede hoop dat ik dankzij de gebeden van u allen aan u teruggegeven word. Epaphras, die samen met mij omwille van Christus Jezus gevangen zit, laat u groeten, evenals mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Tot zover onze schriftlezing, deze brief van Paulus aan Philemon. Voordat we daarbij stil gaan staan, zingen wij een psalm. Ik denk dat u wel kunt zien dat je in deze psalm gaat het om hoe je als broeders in het geloof met elkaar omgaat. Nou, daar is ook een psalm voor, psalm 133. Broeders, zonen worden ze genoemd, dat zijn de zonen van Jacob, de stammen van Israël, dus als stammen. Eigenlijk zijn de zonen van Israël, die zonen zijn dus de Israëlieten. Vandaar dat natuurlijk ook dochters zijn, want die Israëlieten bestonden niet alleen maar uit mannen. Maar daarmee werden de stammen bedoeld. Hoe goed is het als die met elkaar omgaat? Hoe lieflijk het is als zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Laten we dat zingen, alle versen van Psalm 133. gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanmiddag hebben we een persoonlijke brief gelezen. Een brief van de ene mens tot de andere mens. Maar die tegelijkertijd ook in een setting van de gemeente is geschreven. Paulus die schrijft deze brief terwijl hij gevangen zit. Nou, nu heeft Paulus wel op meerdere plekken gevangen gezeten. Maar het meest waarschijnlijk is toch dat dit de gevangenschap is aan het eind van zijn leven. De gevangenschap in Rome. En hij schrijft deze brief in eerste instantie aan Philemon. Een man die ergens in Colosse woont. En in zijn huis komt er ook een huisgemeente bijeen. Waarschijnlijk had hij een behoorlijk grote woning. En hij deed dus ook veel voor de gemeente. Nou is Paulus zelf nooit in Colosse geweest. Dat wilde hij wel, maar... En hij hoopt ook dat het... Hebben we net gelezen dat het zal gebeuren. Hij zegt, maak maar vast een kamer voor mij klaar, want ik kom. Maar in het boek Handelingen komen we dat niet tegen. Dat Paulus in Colosse is geweest. Maar Philemon is tot geloof gekomen door de prediking van Paulus. Dus dat moet ergens anders geweest zijn. En heel waarschijnlijk is dat in Efeze. Colosse en Efeze liggen niet zo ver van elkaar vandaan. En daar heeft Paulus geruime tijd gewerkt. Dus het is ook licht ook voor de hand dat Philemon hem daar heeft ontmoet. Het mag dan de brief van Paulus aan Philemon heten. Timotheus, die wordt zeker ook als mede-auteur genoemd. En de... Groeten worden aan het eind ook gedaan van Epaphras, Aristarchus, Demas en Lucas. Dus mensen die blijkbaar bij Paulus in zijn gevangenschap aanwezig zijn. En in de brief aan Colossense komen we die mensen ook weer tegen. Dus dat lijkt er ook op dat die brieven zo'n beetje tegelijkertijd geschreven zijn. Tychicus... Dat is degene die de brief aan de gemeente van Colosse moet overhandigen. En hij moet hem toelichten, zegt Paulus ook, die brief. En het ligt voor de hand dat deze brief over Onesimus, die hij aan Philemon schrijft, dat die ook door Tychicus is overhandigd aan Philemon. Dat weten we niet zeker natuurlijk, het zal ook heel goed kunnen zijn, want Paulus zegt, ik zend je Onesimus. Dat tegelijkertijd met de brief gaat. Dat is misschien wel Onesimus die brief persoonlijk heeft overhandigd. Maar dat weten we niet. Ik houd er maar op dat Tychicus beide brieven bij zich had. Een persoonlijke brief, maar ik zei al. Hij is in het kader van de gemeente geschreven. En hij is ook niet alleen maar aan Philemon gericht. In het adres staat ook nog een keer Apphia. Dat is een vrouw, en waarschijnlijk is dat de vrouw van Philemon. Het is echt mooi paar Philemon en Apphiaatje dus aan gericht. En ook aan Archippus, daarvan weten we dat het de leider was van de gemeente van Colosse. Die de voorganger zou je kunnen zeggen. En die gemeente kwam ook bij Philemon bijeen. Maar het is ook nog eens gericht aan die gemeente bij Philemon thuis. Dus niet zomaar alleen maar persoonlijk. Van nou, daar hebben jullie niks mee te maken. Nee, het is de bedoeling dat die brief in de gemeente ook wordt gelezen. Daar is hij ook aan gericht. Want er staan dingen in, die gaan juist over het geloof. En ook over het geloof in de geloofsgemeenschap. Waarin je elkaar als broeders en zusters ontmoet. Want als je gelooft, dan heeft dat ook consequenties. Hoe je met elkaar omgaat. En zeker met broeders en zusters in het geloof. En daar gaat het eigenlijk om in deze brief. Hoe ga je nou met elkaar om? Ik denk ook dat is de reden dat deze brief in de Bijbel staat. Dat die is opgenomen omdat die ons allen wat zegt. Het zegt iets hoe we met elkaar kunnen omgaan of zouden moeten omgaan. De dingen die Paulus hier naar voren brengt van de omgang met elkaar doet hij ook wel ergens anders in de andere brieven. Maar het maakt nog wel verschil of je iets in het algemeen zegt. Of je hebt het over een concreet geval aan wie je, en je richt je dan persoonlijk tot iemand. En dan blijkt dat er een groot verschil is in benadering van Paulus in bijvoorbeeld de brieven aan een gemeente gericht en deze brief persoonlijk tot Filemon gericht. In die andere brieven is Paulus vaak nogal streng, strenge man met principes. Nou, die heeft hij hier ook wel, maar hij komt veel milder over, veel genuanceerder, heel andere toon. En eigenlijk herken ik daar wel iets in van mijn vader. Die kon, als hij in de kerkenraad zat, heel fel zijn en to the point, zo moest het. En dat deed hij ook in de gemeente, op vergaderingen of bij afkondigingen. Maar als je nou gewoon persoonlijk met hem sprak, dan was hij veel milder en veel genuanceerder. Nou, zoals Paulus hier ook, daar zit verschil tussen. Dat is niet een inconsequentie, want wat Paulus hier zegt is niet anders of in tegenstelling tot wat hij zegt in die andere, die dikkere brieven. Hij zegt het alleen op een andere toon, op een andere manier. Om het goed te begrijpen waar het over gaat, moeten we over de enkele dingen die we eruit kunnen afleiden uit de brief ons een beeld vormen van hoe de situatie is, wat er nou precies aan de hand is. En het is niet aan ons gericht. Dus er zijn zaken verondersteld, bekend, maar die zijn ons niet meer bekend. We weten dus niet precies hoe de personen hoe de in de relatie tot elkaar staan. Wel wat natuurlijk, wat zijn de gegevens, wat weten we wel? Nou, ten eerste dat Paulus in gevangenschap zit en dat hij aan Filemon schrijft om een gunst. En Paulus vraagt die gunst niet zozeer voor zichzelf, hoewel ook wel een beetje natuurlijk, maar vooral voor Onesimus. Wie is Onesimus? Nou, dat kunnen we in de brief lezen. In vers 15 staat dat hij een slaaf is. En in vers 11 staat dat hij destijds van weinig nut was, maar dat dat veranderd is. Dat weten we dus ook over deze Onesimus. En hij bewijst Paulus op dit moment een goede dienst. En dat zou ook kunnen gelden voor Filemon. Nou, daaruit kunnen we afleiden dat op dat moment Onesimus bij Paulus is. Hoe die daar is gekomen, ja, dat is niet zo duidelijk. Dat wordt niet gezegd. En daarom zijn er natuurlijk ideeën over, verschillende ideeën. En er zijn er heel wat, maar ik zal er drie verschillende noemen. Hoe komt Onesimus in Rome? Dat is een heel eind hoor, dus van Colosse. Als slaaf kan je niet zo makkelijk even een ticket kopen naar Rome en daarheen vliegen, of nou, dat vliegen kon al helemaal niet met de boot dus. Dat ging niet. Dat kostte een vermogen. Je kon daar niet zomaar komen. Maar de oudste veronderstelling is dat Onesimus is weggelopen. En misschien ook nog wel, zelfs nadat hij van zijn meester gestolen had. Hij had iets weggenomen. En dat denkt men, omdat Paulus in de brief schrijft: mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het dan mij in rekening. Nou, stel nou dat dat nou juist was. Dan zijn er toch nog wel enkele problemen in deze tekst. Ten eerste staat nergens dat Onesimus is weggevlucht. Bovendien, als je wegvlucht en nog wel na een diefstal, ja, dan ben je schuldig. Schuldig aan je baas. En dan zal er toch wel even wat moeten veranderen. En dan loop je daar niet zomaar overheen alsof er niks gebeurd is. Maar er staat in deze brief helemaal niets over. En het zou dus niet rechtvaardig zijn van Paulus als zegt: ja, je moet die Onesimus nou behandelen alsof het je broer is, die dief. Ja, zo gaat dat natuurlijk niet. En zo gaat Paulus ook niet te werk. Als het in de evangelie gaat het om rechtvaardigheid en rechtvaardiging. Dat zijn bij Paulus heel belangrijke begrippen. Die zouden nu ineens zomaar er niet toe doen. Dus dat is helemaal niet voor de hand liggend. Dat dit die eerste reden is dat hij zomaar weggelopen is en dat hij maar toevallig bij Paulus is terechtgekomen. Of zelfs, om het toeval, daar geloven wij niet in, dat God hem daarheen geleid heeft natuurlijk. Dus dat zullen we maar vergeten, dat kan niet. Maar er is nog een andere mogelijkheid. Het Romeinse recht erkende iets voor de slaaf, een recht had, dat hij wel een recht had, namelijk om bemiddeling te zoeken als hij een conflict had met zijn baas. Dan ging je naar een vriend van die baas om te vragen of die met je wilde bemiddelen. Nou, zeggen mensen, daarom is hij naar Paulus gegaan. Want Paulus, daar Filemon dacht heel goed over Paulus. Dat had Onesius natuurlijk wel gehoord hoe Filemon over Paulus praatte. En ik denk, nou daar, als ik bij iemand terecht moet, dan wel bij hem. Daar heeft mijn baas respect voor. Daar zal hij naar luisteren. En dus ga hem vragen of hij wil bemiddelen. Maar dat zou misschien wel kunnen, theoretisch, maar er blijkt niks van uit deze brief, dat hij hem gaat bemiddelen van, je hebt een conflict met je, met Onesimus, nou het is allemaal niet goed en zo, maar en daar wordt helemaal niet over gesproken over deze brief. Als Paulus ergens om bemiddelt, dan zegt hij, er is wat veranderd bij die Onesimus, die was niet meer zoals hij eerst was, maar dat komt niet omdat jullie een conflict hadden wat nu ineens niet meer genoemd wordt. Nee, dat komt omdat hij aangeraakt is door het geloof. God heeft hem aangeraakt. Hij heeft hem veranderd. Dus, en dat zegt Paulus, zo is daar tegen Filemon. Ik stuur Onesius me terug, want hij is tot geloof gekomen. Dus beide oplossingen zijn niet zo voor de hand liggend. Als dat zo was, dan had Paulus op zijn minst moeten uitleggen hoe het komt dat Onesius bij hem was gekomen. Was dat dan toevallig? Of juist doelbewust omdat hij de bemiddeling wilde hebben. Want dat had Filemon dan allemaal niet geweten. Maar hij introduceert Onesimus in zijn brief met te zeggen dat hij tijdens zijn gevangenschap zijn kind is geworden. Nou, dat is een manier om te zeggen dat op grond van het getuigenis van Paulus, wat Paulus doet in zijn geloof, hoe hij omgaat met de mensen, met nou, alles wat hij laat zien aan liefde en blijdschap van het geloof, ja, dat heeft Onesimus geraakt en hij is zelf ook tot geloof gekomen. Dus op die manier zegt Paulus, hij is mijn kind geworden. Er is een heel andere band tussen ons ontstaan. Er is een bloedband gekomen. Kind. Een geestelijke band van vader en zoons. Zou Filemon niet geweten hebben dat Onesimus bij Paulus was, dan had hij zich nu allerlei vragen gesteld. Ja, Paulus, daar begin je nu ineens mee, maar vertel eens, wat is er vooraan vooraf gegaan dan? Maar, en al die vragen die worden in deze brief dan niet beantwoord. Dus daarom laten we de eerste twee veronderstellingen maar voor wat ze zijn. Nou, ik zei, er zijn een heleboel mogelijkheden, en de derde die ik noem, denk ik dat nog wel het meest voor de hand ligt. Dat is dat namelijk Filemon uit eigen initiatief Onesimus heeft afgestaan aan Paulus. Hier, neem mijn slaaf maar een tijdje mee. Jij zit daar in Rome, je zit gevangen. Je kan best wel hulp gebruiken daar, want die gevangenschap dat was in een huis, een soort huisarrest. Dus je moest voor allerlei dingen zorgen, je had een hele huishouding. En we hebben ze gezien, Paulus die krijgt heel veel gasten, dus er moet best wat gebeuren. Nou zijn we in die tijd, dan kan je best een bediende, een slaaf gebruiken. En jouw huishouden is vast veel wat kleiner dan dat van mij, van Filemon, Paulus. Mij is hij niet van veel nut, maar misschien kan hij dat allemaal wel niet aan. Maar ik stuur hem naar jou, want die taak die vertrouw ik hem wel toe. Want de verzorging van Paulus en zijn gezelschap was misschien een klus die Onesimus wel aankon, naar het oordeel van Filemon. Ik zeg het dan, we weten het niet hoe hij Onesimus bij Paulus is gekomen. Maar deze laatste oplossing lijkt me nog het meest voor de hand liggend. Onesimus is bij Paulus. En als je naar Paulus kijkt en ziet hoe hij omgaat met zijn geloof, want je kan wel zeggen dat je gelooft, maar zie je dat ook in wat je doet? Straalt dat uit? Nou, dat blijkbaar was dat bij Paulus zo. En dan verandert er iets bij die slaaf. Hij komt tot geloof en dan verandert hij zelf ook. Dan gaat hij heel anders om met de taak die hij heeft. En hij wordt inderdaad van nut voor de mensen om hem heen. Het wordt een nuttige slaaf. Hij neemt nu zijn verantwoordelijkheid. En hij heeft ook liefde voor de mensen om hem heen. En Paulus, die behandelt hem ook niet meer als een slaaf. Tuurlijk, hij was nog steeds degene die de diensten verrichtte in dat huis. Maar het werd ook een broeder. Of zoals Paulus dat zegt, een kind. Een kind-vaderrelatie. In ieder geval was er dus een sterke band. Ik zei het net al, een bloedband. Zoals Jezus dat zegt. Wie is mijn moeder of mijn zuster? Dat is hij die de wil van mijn hemelse vader doet. Nou, zo ging dat daar in dat huis. Door het geloof ontstaat er dan een verwantschap. Waardoor je elkaar met andere ogen bekijkt. Je hoort ineens bij elkaar. En ineens doet het er niet meer toe wie nou de meester is en wie de slaaf. Dat verandert niet in die tijd. Maar dat is niet het belangrijkste. Je ziet elkaar als broeders en zusters. Het doet er ook niet toe of je rijk bent of arm, blank of zwart, jood of heiden, man of vrouw. En slaaf of vrije dus, zo zegt Paulus dat ook. Dat valt allemaal weg wanneer je gelooft in Jezus Christus. Die verschillen die doen er dus niet meer toe in het lichaam van Christus. Want dat vorm je met elkaar. Arm en rijk, blank en zwart, man en vrouw, slaaf en vrij. Die zijn allemaal lid van dat ene lichaam van Christus. Nog steeds dient Onesimus Paulus. Maar Paulus die ziet hem vooral als een gelijke, een broeder. Over en weer verandert de relatie. En die wordt zodanig dat hij Onesimus ontzettend zal missen als hij weg is. En dan mist hij niet zozeer een slaaf of een bediende, als wel een broeder in Christus, een vriend. Paulus zegt, hij ligt mij na aan het hart. Dus hij kijkt met andere ogen naar Onesimus. Maar ja, misschien is de afspraak dat hij terug zou keren. Hij heeft hem niet eindeloos gekregen. En dat doet hij nu dan ook. Onesimus zal terugkeren naar Filemon. Maar daarbij doet Paulus dan wel ook een verzoek. En wat Paulus vooral benadrukt is dat het wel om een verzoek gaat. Er zit geen verplichting in. Want hij wil dat Filemon het echt uit vrije wil doet. En hij doet het ook eerlijk. Hij zegt niet, laat die Onesimus nou maar bij mij. Want je weet, hij is toch van weinig nut. Dus hij laat hem nou nog maar een tijdje bij mij blijven. Want voor mij is het net voldoende. Nee, dat zou niet eerlijk zijn. Nee, zegt Paulus. Hij is van mij tot nut geworden. En dat zal hij ook voor jou zijn. Want je hebt hem nou een tijdje als slaaf moeten missen. Maar hij komt terug als een broeder. Een broeder in het geloof. En daarom zal hij ook in zijn dagelijkse werkzaamheden jou tot nut zijn. Want hij doet nou zijn werk anders. Als gelovige ga je anders om met de verantwoordelijkheden die je hebt. Dat zie je aan Onesimus. Dat zegt Paulus. En dat zal er niet alleen zijn. Er zal ook tussen jou en hem nog een geestelijke band zijn. Dus dat is helemaal fantastisch als je hem weer terug bent. Maar ik heb graag dat hij bij me blijft. Paulus zegt ook nog, ik zou dat natuurlijk eigenlijk best van je kunnen eisen. Kijk nou eens wat je aan mij te danken hebt. Je geloof, en dus in zekere zin je behoud in Jezus Christus. Als je er goed over nadenkt, jij bent je leven aan mij schuldig. Met apostolisch gezag zou ik het kunnen eisen, maar ik doe het niet. Waarom niet? Nou, je moet dat zelf willen. En je moet het van harte willen. Als je Onesimus weer tijdelijk aan mij geeft, dan geef je een stukje van jezelf. Want namens jou kan die dan van nut zijn. Nou, wat betekent dat nou voor ons? Wat kunnen wij uit deze brief nou leren als het gaat om de omgang met elkaar? Nou, laten we dan bij het begin van de brief beginnen. Paulus, die dankt Filemon voor zijn trouw en zijn liefde voor Jezus Christus en alle heiligen. Dat wil zeggen, dat is de gemeente van Jezus Christus. Waarschijnlijk de gemeente die bij Filemon thuis komt. Daar doet hij veel voor. En dat heeft hij ook veel gehoord, maar Paulus toont ook respect voor Filemon. En hij is dankbaar voor zijn werk. Nou, daar kunnen we denk ik al heel wat uit leren. Want in hoeverre kunnen wij dankbaar voor elkaar zijn? Voor wat je broeder of zuster doet in de gemeente. Wat die betekent in de omgang met elkaar. In hoeverre hebben we respect voor elkaar en kunnen we dat ook tonen? Want als ik zeg, kunnen we elkaar danken, dan bedoel ik niet dat we, of er wel iets danken is, want dat is er denk ik wel. Maar kunnen we ook die houding aannemen om elkaar te danken? Kunnen we elkaar prijzen? Misschien zijn we wel dankbaar soms, maar kunnen we het niet uiten? En dan lijken we vaak op een gemeente waar mensen alleen nog op elkaar fitten. En altijd moeite hebben, kritiek hebben op elkaar. Omdat we dat andere ook wel hebben, maar dat uiten we niet. Dat heb je ook wel eens met kinderen, die met elkaar altijd ruzie maken. En dan lijkt, tenminste zo lijkt het, maar ze kunnen elkaar natuurlijk ook niet missen. Ja, nou, dat geldt denk ik voor de gemeente ook. We kunnen elkaar niet missen, dat weten we best wel. Maar kunnen we elkaar ook prijzen en laten onze dankbaarheid voor elkaar uitspreken? Dat is heel belangrijk. Dat zouden we vaker moeten doen. Hoe vaak heeft u als gemeentelid de kerkenraad bemoedigd en uw waardering uitgesproken? Zomaar even een vraag. Nou, Paulus die doet dat. Niet alleen hier, doet hij overal. Het staat voorop dat hij begint met te danken. Hij brengt die dank aan God, maar hij vertelt het ook. Dat de mensen het weten van elkaar. Je mag weten dat je elkaar hoog hebt. Dat je als broeders en zusters ook daarin de minste wil zijn, maar de ander ook hoog acht. En Paulus benoemt dus hoe hij tegen Filemon aankijkt. En hij spreekt daar zelfs de verwachting uit dat hij nog wat van Filemon kan leren van zijn gedrag. En gunnen we dat je van een ander ook kan leren? Denken we, ja, maar dat wil ik van jou niet leren. Nee, Paulus wil best leren. En hij ziet er ook naar uit van hoe Filemon zal reageren op zijn brief. En hij zegt, ik verwacht zelfs dat je nog meer doet dan ik vraag. En dat hij goed omgaat met zijn verzoek en goed ook om zal gaan met Filemon. Nou, daarin zie je dat Paulus voor de ander het goede zoekt. Niet alleen voor Onesimus, maar ook zeker voor Filemon. Zoeken wij het goede voor de ander? Dat is wat de Bijbel ons hier voorhoudt. Hoe ga je met elkaar om? Zoek je voor de ander het goede? Nou, niet alleen hier natuurlijk. Ik denk dat de Bijbel daar vol is. Maar dat is zeker één, misschien wel het eerste wat deze brief ons wil leren. Zoek voor de ander het goede. En een tweede aspect van wat we kunnen leren uit deze brief is dat Paulus die laat Filemon in zijn waarde. Alle twee heb je een verantwoordelijkheid. Paulus heeft zijn verantwoordelijkheid en Filemon heeft zijn verantwoordelijkheid. En daar moet je het ook bij laten. Je moet niet op de stoel van die ander gaan zitten. Dat doet Paulus ook niet. Hij gaat niet op safe spelen van, weet je wat, ik breng het als een mededeling. Ik houd Onesimus hier, want hij is mij van goed nut. En ik dank je dat je nog een tijdje aan mij afstaat. Of hij geeft hem de opdracht ik geef je hierbij de opdracht dat Filemon nog, Onesimus nog een tijdje bij mij blijft. Nee, dat doet Paulus niet. Natuurlijk wil hij dat het er uiteindelijk uitkomt, maar hij speelt niet op safe. Hij brengt het als een verzoek. Want Filemon die heeft zijn eigen positie en zijn eigen verantwoordelijkheid. En Paulus laat Filemon zelf beslissen over het verzoek. En hij spreekt al de verwachting uit dat zoals Paulus hem kent, die Filemon, dat hij vast nog wel meer zal doen dan hij vraagt. Maar die beslissing ligt uiteindelijk bij Filemon. Hij moet het uit handen geven. Dus wat er uiteindelijk gedaan wordt met zijn verzoek, daar heeft hij geen invloed meer op. Filemon beslist. Nou, kunnen wij dat ook? Kunnen wij die ander in zijn of haar waarde laten? Dat we ook ruimte geven om zelf te beslissen. Dat is trouwens ook een vraag aan kerkenraad. Kan je de gemeente in zijn waarde laten en dat zij beslissen, ook al denk jij dit is de weg? Maar vraag je de gemeente? Zoals onlangs de kerkenraad van de Nederlandse Gemeente Kerk heeft gevraagd, moeten wij dit gebouw gaan kopen? Ja, misschien hadden ze al lang kunnen bedenken van, nou, zo willen we het doen. Maar de gemeente heeft de ruimte en het recht om te beslissen, ja, dat willen wij. Paulus is hier geen control freak en dat mogen wij ook niet zijn. En natuurlijk vertelt hij wel duidelijk wat hij wil, dat mag je ook wel. Je mag wel zeggen, dit zou ik denken dat het goed is. Maar geef die ander de ruimte. Ik denk dat moeten we goed in de gaten houden. En elkaar steeds de ruimte geven. En de verantwoordelijkheid laten dragen die een ander heeft. Dus dat is het tweede. Het eerste, dat je dankbaar bent voor elkaar. Het tweede, dat je de ander in zijn waarde laat. En het derde is, aspect wat ik zou willen noemen, is dat Paulus die leert Filemon met andere ogen naar Onesimus kijken. Hij zegt, je kent hem als slaaf. Maar hij is nu een broeder in het geloof. Nou, dat wist Philemon nog niet. Maar ook al wist hij het wel, dan moet je dat toch nog leren om meer met andere ogen naar iemand te kijken. Dus ik denk zeker dat Philemon dat ook moest leren. Want zo zitten wij gewoon allemaal in elkaar. Je hebt al gauw je oordelen en je vervooroordelen. Dat zit ons in het bloed, het oordelen. En het beoordelen. En het veroordelen. Dat is eigenlijk al verbonden aan de eerste zonde. Weet je wel, de kennis, de boom van kennis van goed en kwaad. Dat gaat dus over oordelen. Daar moeten jullie vanaf blijven, zegt God. Er staat een andere boom, leven. Die staat midden in de hof, het centrum van wat ik je aan ruimte geef om elkaar lief te hebben. Daar staat die boom van het leven voor. En nu hebben wij gesnoept van die boom, van oordelen en veroordelen, de kennis van goed en kwaad. En nu is dat vaak met elkaar in conflict, het liefhebben van de ander en hoe we over een ander oordelen. Maar het is goed dat we elkaar blijven stimuleren om over die oordelen en veroordelingen heen te stappen en elkaar met nieuwe ogen leren kijken. Dat begint natuurlijk als je met tot geloof komt. Want van Onesimus zou je ook kunnen zeggen: de Heer heeft hem gezien en onverwacht is hij opnieuw geboren en getogen. Dus Onesimus die zag met andere ogen ineens naar Paulus. En die zag met andere ogen ineens naar Philemon. Maar Philemon die geloofde al veel langer. En dan raakt dat soms op de achtergrond. Om met die nieuwe ogen die het geloof je geeft naar elkaar en naar de dingen te blijven kijken. Nou, daar zijn we ook geloofsgemeenschap voor. Om elkaar daarbij te helpen. Om steeds weer, kijk nou eens met die nieuwe ogen van je. Daar heb je een bepaalde flexibiliteit voor nodig. Om de dingen met nieuwe ogen te zien. Om elkaar zonder vooroordelen te zien. En wat is dat moeilijk om je eigen vooroordelen naar broeders en zusters op te schorten. En je broeders en zusters met nieuwe ogen te bekijken. Nou, dat zijn denk ik de drie dingen die deze brief ons wil leren. Die Paulus aan Philemon wil leren, maar ook aan ons. Wees dankbaar voor elkaar. Laat elkaar in je waarde. En durf met nieuwe ogen naar elkaar te kijken. Maar dan blijf ik toch nog wel met één vraag zitten. Van waarom schrijft Paulus deze brief? Of laat ik het zo zeggen, op grond waarvan? Met welk recht schrijft Paulus deze brief? Wat is nou eigenlijk de grondtoon van dit verzoek? En ik denk dat we die nog niet hebben genoemd. Nou, dat vinden we terug in het Griekse woord koinonia. Misschien kent u dat woord wel. Je hoort het wel vaker klinken. Er zijn zelfs verenigingen die daarna genoemd worden of wat dan ook. Maar dat betekent zoiets als gemeenschap. Iets gemeenschappelijk hebben. Gewoon ook. Het heeft ook gewoon. Dat zit er ook in. Daarom is het een lastig woord om te vertalen. Maar gemeenschap is in ieder geval heel belangrijk. En het woord komt twee keer voor. Allereerst in vers 6. Daar lezen we: ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. Daar staat dat wat we met elkaar delen. Dat is dat koinonia. Daar, op grond daarvan doet Paulus een beroep. Op grond van dat, zeg maar, dat gedeelde geloof. Want dat gedeelde geloof, dat geeft een verbondenheid met elkaar. Een verbondenheid in het geloof, maar dat is ook een verantwoordelijkheid naar elkaar. Dus op grond van dat gedeelde geloof kan Paulus een beroep doen op Philemon. Ver weg, dichtbij zingt het gezang, wij zijn verbonden. En op grond van die verbondenheid is er ook samenhang in een gemeente. Komt er structuur in. Onderlinge steun dus. En zoeken we samen wat ons nog dichter bij elkaar, nog belangrijker, wat ons dichter bij Christus brengt. Dat is de grond waarop Paulus deze brief schrijft. En dat zijn geen theoretische dingen, die dingen die ons dichter bij elkaar en dichter bij Christus brengen. Nee, dat heeft te maken met hoe je met elkaar omgaat. Dus heel concreet, wat Paulus noemt, dat gaat over hoe je met elkaar omgaat. En dat is iets wat ons dichter bij Christus brengt. En op grond van die onderlinge verbondenheid, dat onderling geloof, kan hij dat vragen. En vanuit die verbondenheid vat hij in vers 17 zijn verzoek samen. Dan zegt hij, dus als u met mij verbonden bent, ontvang Onesimus dan zoals u mij zou ontvangen. In dit vers zien we wat dat goed is, wat Paulus in vers 6 noemt. Hij zegt het goed dat ons dichter bij elkaar brengt. Nou, in dit vers zien we dat dat is, dat we elkaar ontvangen. Zonder verbondenheid kunnen we elkaar niet ontvangen en dan wordt het ook liefdeloos en zieloos. Wij zijn verbonden en dat wil deze brief ons voorhouden, dat we als broeders en zusters verbonden zijn. En laten we hopen en bidden met Paulus, want die bidt daar ook om in deze brief, dat ons geloof ons steeds dieper inzicht geeft om met nieuwe ogen dus naar onze broeders en zusters te zien en ze te accepteren. In het besef dat ook wij, verbonden als we met elkaar zijn, maar ook verbonden met Christus, in het besef dat wij door God geliefd zijn en door Hem aangenomen, geaccepteerd. Amen. We zingen nu uit de eigen bundel, nummer 187. Laten we nu met elkaar ook danken. Heere God, Vader in de hemel. Dank u wel dat we ook zo'n brief hebben waarin ook heel praktisch de dingen benoemd worden. Want het geloof dat wij hebben mogen ontvangen, het geloof dat we ook samen delen, zal ook in de praktijk van alle dag geleefd moeten worden. En help ons daarbij. En we danken u dat u daar ook deze brief voor gegeven hebt om ons ook daarbij te helpen. Dat vanuit zo'n heel concreet geval tussen Paulus, Philemon en Onesimus ons iets voor ogen staat van hoe we als gemeente in deze tijd kunnen functioneren. Hoe we daarin met elkaar om mogen gaan. Hoe we ook de anderen mogen zien. En hoe we zelf onze eigen verantwoordelijkheid daarin mogen nemen. Heer, geef dat we dat ook mogen doen Ook als we als gemeente verspreid zijn, als het ware verdund in deze wereld, maar dat we op de plek waar we mogen zijn ook daar iets van mogen laten zien. Zoals het gedrag van Paulus en zijn woorden ook Onesimus iets lieten zien van het licht van het evangelie. Zodat ook hij zelf tot geloof kwam. Zoals we dat ook zo vaak zien, dat mensen juist in de manier waarop wij met anderen omgaan mogen zien welke liefde wij ontvangen hebben van u. De liefde die wij ontvangen hebben in Jezus Christus. Daar wil u voor danken. En wij willen u vragen, geef ons ook de kracht en ook de wil en ook de liefde om zo in deze wereld te staan. Ga zo met ons deze week in, de werkweek die we nu deze zondag met twee diensten zijn begonnen. Wil ons helpen bij alle dingen die op ons wachten. Geef ons de kracht en de gezondheid die we nodig hebben. En geef dat we dat bovenal in vertrouwen en afhankelijkheid van u mogen doen. Dat we juist ook door de week met u verbonden blijven. Dat we aan uw hand gaan. Dat we ook door de week ons mogen laten leiden door uw woord. Dat we u zullen zoeken in onze gebeden. Heer, ga zo met ons mee. En wees met ons allen. In het bijzonder als onze weg moeilijk is. Als we pijn lijden, als we eenzaam zijn, als we straks weer naar huis gaan en dat er misschien wel niemand thuis is. Heer, ga met ons mee, dat we dat ook mogen ervaren. En geef dat we, als we deze dienst thuis horen, misschien wel helemaal alleen, dat we mogen weten dat we die verbondenheid in het geloof, waarover deze brief schreef, dat we die ook mogen ervaren. Dat mensen naar ons om mogen zien, omdat u een God bent die omziet naar mensen. Zegen zo het werk dat we ook als kerk mogen doen, onder elkaar, maar ook in het werk van de evangelisatie en de zending. Heer, het kan niet zonder uw zegen. En we willen het ook niet zonder uw zegen. Heer, wil dat we ons dan in het goede omringen. Wil zo met ons zijn ook de rest van deze avond. Dat vragen we van u. Uit genade alleen. Amen. Dan krijgt u nu de gelegenheid om uw gaven te geven. En de bestemming is het Diaconaal Centrum Eindhoven. Dan gaan we nu staande ons geloof belijden. En daarna zingen wij gezang 477. En daarin erkennen wij dat we ons geloof wat we nu belijden, dat we dat moeten leren. Dat de Geest van God ons dat wil leren. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, van Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. En ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd. Onder Pontius Pilatus heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige algemene en apostolische kerk. We beleiden één doop tot vergeving van de zonde. We verwachten de opstanding van de doden en het eeuwig leven. Amen op de zegen zingen we gezang 257. Ga dan heen, met u dragend de zegen van onze Heer, om zelf ook tot zegen te zijn. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.